Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen vanuit Oudenaarde. De Ronde van Vlaanderen is net gefinished en wij gaan terugblikken in deze podcast. Dat doe ik samen met Raymond Kerkhoffs, Niels Bastiaan, Zegenschaken en ikzelf, Max Morsels. Vierman sterk zijn we hier geweest. Dat was ook nodig, want een koers bij de mannen en bij de vrouwen die wij van start tot finish in veel berichten hebben verslagen en nog veel berichten zullen gaan komen. Raymond, we hadden net wat discussie over hoe wij deze Ronde van Vlaanderen, als we even in eerste instantie focussen op de mannen, hoe we die eigenlijk kunnen omschrijven. Wat is het uiteindelijk voor jou geworden?
Ja, ik vind het een heroïsche editie als een wielrenner in de regenboogtrui met rug nummer 1 op 45 kilometer van de streep, na een roemruchte klim van de Koppenberg, die zijn eer als koppensneller weer aandeed. Slechts 3 renners kwamen fietsend omhoog. Ja, daar wegrijdt en die voorsprong heel gestaag uitbreidt. En als topfavoriet op zo'n manier weet te winnen. Ja, dan kun je alleen maar blij zijn tot je dit kunt meemaken en zeggen van ja, we hebben een stukje wielerhistorie gezien.
Ja, en dan heeft hij al, dit is zijn derde overwinning, wat er natuurlijk nog straffer maakt. En dan heeft hij al eigenlijk alle grote renners van, alleen al de grote 6 die hier hebben deelgenomen, daarin al is verslagen. En toch zegt hij in deze editie waar zij niet aan de start staan. Hij is de enige van die grote 6 renners die vandaag deelnam. Dit is de zwaarste editie van al die rondes die ik gereden heb.
Ja, dat is wel bizar eigenlijk. Het is ook de snelste Ronde van Vlaanderen ooit. In het begin had ik bijna niet door dat het zo zwaar was, maar ik denk op het einde door die regen dat het echt een slijtageslag was. En ook Niels en ik stonden in de mixzone en de gezichten van de renners die daar binnenkwamen, dat was echt alsof ze in de oorlog hadden gezeten. Dat was echt helemaal kapot. Het was echt ook bibberen van de kou. Het was echt, ik heb zelden zo gezien.
Nee, maar ik had eigenlijk niet anders verwacht. En ook als je vooral dat eerste koersuur ziet, hè, snelheid boven de 50 km per uur. We wisten, er was 1 topfavoriet. Alle sterke blokken die er waren, die een concurrent konden zijn van Van der Poel, Little Trek en met name Visma Lisa Bike, die waren allemaal onthoofd. Die misten diverse goede renners. Dus de enige kans die de concurrentie eigenlijk had, was een positie proberen te creëren waarin ze Van der Poel zelf gingen isoleren voor de tweede klim van de Quaremont. En dan moesten ze ervoor zorgen dat zij nog in een overtalsituatie waren. Dus ze moesten Alpecin de Koning vanaf de start proberen het zo moeilijk mogelijk te maken. En dat hebben ze zeker ook gedaan. En daardoor hebben we zo'n loodzware editie gezien van de Ronde van Vlaanderen.
Nou ja, vorig jaar was eigenlijk het jaar, we hebben hier ook al veel in de podcast over gehad, dat de voorfinale niet meer bestaat. En nu kunnen we zeggen dat de traditionele vroege vlucht ook niet meer bestaat. Want meer dan 4,5 minuut, hebben ze gewoon niet gehad.
Nee, inderdaad. En ook de namen die er dan in zaten. We waren wel een beetje hoopvol naar bijvoorbeeld dwars door Vlaanderen, waar dan een heel sterke vroege vlucht was met Dries de Bont, Abrahams, herinner die ook tot diep in de finale eigenlijk kwamen. En hier waren we dan misschien wel een beetje teleurgesteld dat type renners die echt ver kunnen dragen, ja, uiteindelijk geen plekje in die vlucht van de dag hebben kunnen veroveren, waardoor we dan inderdaad misschien een andere finale kregen.
Maar ja, Raymond, jij zegt, ja, de andere ploegen moesten wat proberen, dus zo snel mogelijk die koers zwaar maken. Maar dat is eigenlijk Sylvain Dillier, die we vanuit de start al namens Alpecin de Koning op kop van het peloton bleef rijden.
Ja, ik moet zeggen, voor mij is het grote pluspunt naast Van der Poel is ook zijn ploeg Alpecin de Koning. En ik stond na afloop bij Adrie Van der Poel. Ja, en die was in zijn loffe uitingen ook alleen maar richting die andere jongens die hadden bijgestaan. Ja, iedereen wist, alle druk om deze hele wedstrijd te dragen lag bij Alpecin de Koning. En als je die namen gaat bekijken, het is niet dat je meteen zegt, wauw. Nee. Het zijn eigenlijk toch renners waarvan je niet eens zegt tweede lijn, maar eigenlijk een beetje derde lijn al. Mm. En die zijn vandaag echt boven zichzelf uitgestegen. En geen moment heb ik die ploeg gezien tot ze de wedstrijd niet meer onder controle hadden. En ja, dat verdient een heel groot compliment.
Absoluut. Eigenlijk dit hele voorjaar is het Little Trek, is het Jumbo-Visma, maar op de dag...
Visma-Lisebike,
ja, daar ga ik weer. maar op de dag dat het moet gebeuren, staan ze er ineens?
Ja, want in Milaan-Sanremo deden ze het ook, maar dat is toch een andere koers, een makkelijker koers om te controleren. Dat is het iets gecontroleerder geworden. Ja. En vandaag was het zo'n goudse wedstrijd en toch slagen ze in om het te doen. Dat is echt wel knap.
Want die was in Milaan-Sanremo, er was ook Axel Laurence die daar Van der Poel afzette. Mm-hmm. Ja. De man die nu gewisseld is, de in is gekomen voor Jasper Philipsen, stond dus aanvankelijk helemaal niet op het programma. Mm-hmm. En het is ook weer Axel Laurence. Ja, bijna iedereen in de ploeg heeft vandaag een sleutelrol gehad. Ja. Maar ook hij die het Dat was 111 kilometer van de finish.
Ja, ik denk dat het een ideale wissel was van de ploegleiding om toch inzet op de renners die meer in steun kunnen rijden. Ze hebben hem perfect omringd vandaag.
Maar dat moet je toch ook maar durven, hè? We praten over de winnaar van Milaan-San Remo. Mm-hmm. Die gaat opofferen voor een werker.
Ja, maar en... ik denk niet dat Philipsen het zelf zo erg vond. Hij kan nu Scheldeprijs rijden, Roubaix. Ja. Hij zei mij eerder deze week ook van die kassei-hellingen. Eigenlijk is dat helemaal mijn ding niet. Dus Philipsen heeft ook nog nooit echt in een kassei-klassieker met die hellingen heel goed gereden. Hij is vooral meer van de vlakke kasseien, man. Dus ik weet niet of hij dat persoonlijk zo erg vond, te meer omdat hij nu zijn geliefde Scheldeprijs nog gaat kunnen
rijden. Als je ziet welke rol al die renners hebben gespeeld, dat had Philips, had ik hem niet snel zien doen.
Nee, precies. Daarom dat ik ook zei dat Laurens ideale wissel was. Dus een totaal andere renner, maar iemand die je in zo'n koers als vandaag veel beter kunt gebruiken.
Ja, je gaat je bijna afvragen van wat gaat... We hebben Van der Poel zien werken voor Philipsen in Milaan-San Remo. Vandaag was Philipsen er niet om voor Van der Poel te werken. Nou, woensdag weten we eigenlijk, gaat vorig jaar deed Van der Poel in één keer nog de Scheldeprijs
te krijgen. Ja, maar dat was toen een heel last-minute beslissing, omdat hij ook natuurlijk in de buurt van Schoten woont. Het is nog niet bekend of hij dat
steeds,
dit, ja, inderdaad, maar het is nog niet bekend of hij dat terug gaat doen. Maar inderdaad, dus als je die verhoudingen bekijkt, heeft Philipsen natuurlijk veel meer al gedaan voor Van der Poel dan omgekeerd. En ooit gaat die rekening misschien nog wel vereffend moeten worden.
Ik stelde nog aan Philippe Roodhoofd, of Christophe Roodhoofd de vraag van dat Philipsen misschien wel dan de grootste tegenstander gaat zijn voor Van der Poel bij, in Parijs-Roubaix. Mm. Dat werd niet heel erg geapprecieerd. En zegt van ja, hallo, het is meer een teamgenoot. Heeft natuurlijk volledig een punt. Mm. Maar als je gaat kijken naar hoe het speelveld er nu bij ligt. Goed, Pedersen gaat natuurlijk nog wel een weekje verder herstellen. Was eigenlijk misschien wel beter dan we allemaal hadden voorspeld. Hij zelf wellicht ook.
Maar dan moet een
de concurrentie van bijna Philipsen gaan komen, die ook in blinkende vorm steekt.
Mm-hmm. Ja, zeker omdat Van der Poel nu misschien wel een beetje zijn vertrouwen in die sprint kwijt is sinds Gent-Wevelgem. Durf je toch niet meer zeggen, het is een zekerheid zijn als je met hem naar de sprint gaat. Dus als je dan Philipsen nog achter de hand heeft, is dat eigenlijk voor de ploeg gezien een beter scenario.
Ja. Raymond, ik snapte niks van de strategie uiteindelijk van Mats Pedersen.
Ik ook niet. Maar totdat ik de uitleg van hun hoorde. Mats voelde zich dus totaal niet goed. Donderdag dachten ze eigenlijk van hij gaat de Ronde van Vlaanderen nooit halen. En hoe hij dus vandaag heeft gereden, dat heeft hen al verrast. Maar hij wist van als ik nog lang hier blijf zitten, dan ben ik kansloos. En ze hadden een beetje de hoop dat Alpecin niet achter hun zou rijden. Dus we hadden eigenlijk wel even een vreemde situatie met Vermeers die met Pedersen van voren reed. En van achter waren ook nog twee renners die dan weer in de achtervolging reden. Maar op die manier hielden ze de wedstrijd wel goed onder controle. En zo dus ook dat ten eerste de grote groep niet te snel terugkwam. Maar ook dat Pedersen niet te ver uit het zicht kwam. En Peter Pos heeft me altijd geleerd, als ik met hem vroeger een koers analyseerde. Als je in een goede, sterke situatie zit, dan moet je altijd zorgen dat je van voren een beetje mee rijdt en je rijdt een beetje van achteren mee. En dat is wat zij vandaag echt heel goed hebben gedaan. En ja, Pedersen heeft zich daarin opgeblazen. Maar ik denk dat Pedersen wist dat hij vandaag geen rol speelt.
Ja, maar hoe sterk hij toch rijdt.
Ja, maar
als je dat opspaart.
Ja, dat... Nou, dus dat zagen ze zelf dus niet zo. Steven de Jong niet en zowel Mats ook niet in hun uitleg. En ik merk dat ze daar echt enorm bezig zijn met Parijs-Roubaix. En tot dit vooral een training, tussen aanhalingstekens, voor Peters was, richting Parijs-Roubaix over 8 dagen.
Ja, Visma Leasebike hebben we heel nadrukkelijk aan het werk gezien. Maar dat was wel al op 70 kilometer van het eind. Eigenlijk daarna was het... bijna boeken toe voor ze.
Ja, daar hebben ze eigenlijk een heel goede indruk. Waren ze eigenlijk heel ruim vertegenwoordigd. En dan ook die move van Dylan van Baarle op een gegeven moment zag er eigenlijk heel kansrijk uit eigenlijk wel. Maar daarna zijn ze echt weggereden. Ja. Ik denk dat alleen Jorgensen iets wat in orde was. Maar uiteindelijk doet hij ook totaal niet meer voor de ereplaatsen. Dus toch echt wel een mindere dag.
Ja, Kruijten vroeg verschoten. Thies Benoot natuurlijk nog. Hè? Die werd op een verkeerde fiets gezet terwijl hij nog meedeed voor het podium. Die kreeg de fiets van Dylan van Baarle, wat toch wel een foutje vanuit de ploegleiderswagen.
Ik zag wel een leuke tweet. Verkeerde fiets geleased. Ja, dat was ik wel lachen.
Die is inderdaad wel origineel. Maar, maar hadden we meer verwacht?
Nou ja, Jurgensen misschien wel. Als je toch ziet...
Maar hij was toch ook de laatste die Van der Poel kon volgen?
Ja, maar dat is wel nog voor Taaienberg, hè?
Ja, dat is ook waar.
Ja, je ziet ook iedereen die vroeg heeft probeerd om Mathieu te volgen, is gewoon bijna niet in de top 10. En ik denk alleen Dylan Teuns, die dan 7e wordt, die heeft het geprobeerd en eindigt nog die bij. Maar de rest, eigenlijk de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, komt eigenlijk van heel laat opeens komen weer in beeld. Dus Wie vroeg met kracht heeft gesmeed, heeft gewoon geen ereplaats.
Ja, maar daar komen we ook weer op terug, wat we net al concludeerden. Dit was gewoon een hele zware Ronde van Vlaanderen. Hm. En dan zie je, als je die motor niet hebt, ja, dan kom je net iets te kort.
Dat is ook zo. Dus kunnen we het Visma-Lease bij kwalijk nemen dat ze er eigenlijk na de Taaienberg alleen maar in het achtervolgen waren? Nee.
Nee, maar ze hebben heel dapper gereden. Precies, ze hebben het geprobeerd. Ze hadden een plan waarin ze wisten van, ja, we moeten het Van der Poel op de een of andere manier moeilijk maken. En dan onze laatste troef, wat ze dan nog hebben, is Jurgensen. Ja, die kwam er op het goede moment, zat hij op de plek waar hij moest zitten. En die was niet goed genoeg. En dat wisten we toch ook van tevoren. Als Van der Poel met Jurgensen moest gaan, tot Jurgensen dan kansloos
zou zijn. Al hoorde hij wel vanochtend bij de start. En in de pers, toen we net aankwamen, werd er steeds één naam gegonst. En dan kun je afvragen van waar dat dan echt te kennen zijn, de mensen met inside info. Maar toch veel dat je in één keer van Baarle hoorde. Woensdag, dinsdag ziek geworden, daar de woensdag dwars door Vlaanderen niet gereden. Bij de ploeg hadden ze er wel vertrouwen in. En er waren ook steeds meer mensen echt wel met een kennersoog die zeiden, hey, Van Baarle is mijn man. Maar goed, bij de tweede keer Quaremont zat hij eigenlijk al helemaal achteraan en wist je al, dit is...
En ook
niet
veel
zijn
gedaan,
wedstrijd.
Hè? Heel lang op kop gereden, al eigenlijk rond de 100 kilometer voor de finish. Ja, dan weet je ook altijd dat hij opgebrand wordt voor een bepaalde taak in de richting voor Benoot en voor Jurgensen. Ja.
Ik denk twee gekke momenten als we teruggaan naar Van der Poel. Dat is waar niet op de Berendries, maar die daarna de Valkenberg.
Ja, de Valkenberg.
Waar die toch in één keer dat gat dichtpoeft. Zit daar achter die grote groep. Alp Sint-Koning rijdt het bijna helemaal dicht. Mm-hmm. Je zou zeggen, wacht tot na die berg, daarna wappert het wel weer samen. Maar dan toch poeft hij dat ene gat dicht. Het zag er wel fantastisch uit.
Ja. En vooral omdat hij op dat moment nog 3-4 ploegmans bij zich had. Hij kon daar perfect op rekenen, maar toch even het potje dat overkookte, even toch een beetje paniek in het hoofd misschien. Ja.
Was er nervositeit, denk je, Raymond?
Nee, ik heb niet het gevoel dat hij één moment van nervositeit heeft gehad. Misschien zelfs tot die dag van... Mijn gevoel een beetje zegt van, er heerste meer nervositeit bij de ploeg. Of ze deze wedstrijd voor hem konden controleren, dan dat er nervositeit bij hem zat van hoe hij het moest gaan afmaken. En misschien waren dit wel acties van door zelf heel even zijn benen even te strekken, om het zo te noemen. Even bespaarde tonen. Hij ook weer zijn ploeg.
Ja. En het tweede moment, als we dan even met een loop gaan zoeken in deze 270 kilometer, was dan die tweede keer Quaremont, waarin hij zo voorbij Pedersen en Vermeers rijdt, een gat heeft. En eigenlijk voorbij Quaremontplein, of nog daarvoor zelfs, alweer zijn benen stil een beetje lijkt te houden.
Atypisch Van der Poel eigenlijk, hè? Meteen gaan wachten. Want wij dachten ook op dat moment, er komen dan heel veel renners terug. Dan wordt het misschien weer tactisch, renners weg. En dat is dan ook weer een slechte situatie. Dus als hij goed genoeg is, waarom zou hij dan niet wegrijden? Ja, bleek achteraf dat de Koppenberg dan zijn uitgekozen punt was en ook terecht.
Want dat is 5 kilometer verder, misschien iets meer. Laten we er 7 van maken. Dat gaat niet het grote verschil maken op deze hele wedstrijd.
Nee, maar ik denk wel, Van der Poel zei ook in de persconferentie na afloop dat hij voelde zich helemaal niet zo goed vandaag. Hij voelde zich wel goed, maar bijvoorbeeld hij zei, in E3 was ik veel beter. Hij zei, op het einde vond ik best wel opvallend. In de laatste 10 kilometer moest ik terugdenken aan het WK in Harrogate, waar hij die beroemde hongerklop heeft gehad. En hij zei, ik heb zoveel mogelijk suikers genomen die ik kon vinden in mijn achterzak, omdat ik echt schrik had van, ik ga volledig stilvallen. En hij zei echt van, het is lang geleden dat ik mij zo leeg heb gevoeld na een wedstrijd en hij moest echt kruipen naar de finish. Dus dat toont toch aan dat het zag er misschien wel makkelijk uit, maar echt Van der Poel heeft zo zwaar afgezien vandaag. Dus hij zei ook van, ik weet niet wat ik de komende 3 dagen ga doen. Ik denk dat ik vooral in mijn bed ga liggen en herstellen, want ook tijdens de persconferentie was best grappig. Tussen de vragen door zag je hem zo wegkwijnen en zo bekken trekken. Dus hij zag echt van, ik denk dat dat 2 uur na de finish was en nog was aan het herstellen. Het was echt... een ontzettend zware koers voor hem.
Hij heeft het vliegtuig genomen vanavond, tot hij al meteen teruggaat naar Spanje. Hè?
Daar heeft hij niks over gezegd.
Want ik hoorde dat hij bij de tv heel snel weg moest, omdat hij zijn vlucht moest halen. Dus dan ga ik er toch weer vanuit dat hij toch in de buurt van Alicante weer naar zijn huis gaat.
Ja, ze had er ook over te twijfelen eigenlijk naar Gent-Wevergem, maar uiteindelijk toen gebleven. Dan zal hij nu toch de keuze hebben gemaakt om naar Spanje te gaan. Dus als je het weerbericht
Dus definitief
bekijkt.
Geen Scheldeprijs dan?
Kunnen we die al doorstrepen inderdaad? Heel scherp, ja. Maar goed, want ook als je het weerbericht bekijkt, dan snap je eigenlijk ook wel dat hij dat niet gaat doen. Want het is hier alleen maar regen wat eraan zit te komen. We hebben het tot nu toe alleen maar gehad over de namen die we eigenlijk altijd hadden verwacht in deze Ronde van Vlaanderen. Als je naar de top 10 gaat kijken, dan kom je, die is eigenlijk gevuld met namen die we bijna niet verwacht hadden.
Ja, als je iemand op voorhand geld had ingezet op Luco Mazzato, die tweede wordt in de Ronde van Vlaanderen, dan is hij... Het is nu op ergens een tropisch eiland, denk ik. Het is echt bizar dat hij opeens nog in een situatie komt waar die voor een tweede plaats kan sprinten. Hetzelfde geldt voor Niels Pollitt, die dan door die disqualificatie derde wordt. Die had je misschien nog wel verwacht. In de omloop was hij ook wel goed, maar toch. Een Morgado die opeens top 5 rijdt, is echt een bizarre top 5.
Die disqualificatie van Matthews, die sprint eigenlijk naar de tweede plek, maar wordt teruggezet naar plek 11, meen ik. Terecht, Niels?
Ja, ik vind het eigenlijk wel een overdreven beslissing van de jury. Het werkt wel een beetje, maar ja, ze waren binnen de ploeg waren ze er ook totaal niet mee eens. Hè. Er werd ook meteen aanstalten gemaakt van ja, misschien moeten we een klacht gaan indienen. Dus het is wel een heel dubieuze situatie, zou ik zeggen.
Ja, ik snap dat het echt ontzettend zuur is na zo'n belachelijk zware koers, na 280 kilometer. Maar ik vind niet dat je, omdat het zo'n zware koers was, zo'n beslissing niet moet maken. Hij gaat echt van de ene kant naar de andere kant. Hij neemt Pollitt echt mee en Pollitt is ook effectief gehinderd. Dus het is echt super zuur.
Ja, het is ook niet de eerste keer dat hij het doet.
Nee, precies, het is heel
typisch
erg.
Matthews,
in Milaan Sanremo kan ik me ook een keer herinneren dat hij echt van links naar rechts ging. En,
was dat niet dit jaar nog?
Ja, dit jaar met Philipsen doet hij bijna de deur dicht. Ja,
daar was het nog iets properder inderdaad. Ja.
Het is niet de eerste
keer. Nee, ik vind het ook een volledig terechte beslissing. Het is natuurlijk super zuur voor hem. Maar is het nodig om zo af te wijken? Nee, hij hindert daadwerkelijk Pollitt. En wat zie je nu? Het is misschien een renner die ook gunfactor bij veel mensen heeft. En nu denk je, jongens, de UCI zitten we met twee maten te meten. Nemen ze eens een keer een beslissing? Volledig volgens het reglement. Lopen we toch met z'n allen weer te piepen dat het onterecht is. Een blinde ziet zelfs als hij van links naar rechts over die weg heen gaat.
Ik moet zeggen, ik sluit me niet aan bij dat onterecht. Ik vind gewoon dat je bepaalde regels moet handhaven. Ja, en hij wijkt echt van zijn rechte lijn enorm af. En je moet een voorbeeld stellen. En inderdaad, een hele zware wedstrijd en al dat is geen excuus. En ook, om wat we eerder zeggen, een jury behoort in mijn ogen ook te weten dat Matthews dit vaker doet. En hem hier toch duidelijk te maken dat dit niet kan.
En in zijn geval ook teruggeplaatst naar de laatste plek binnen die groep. Dat is dus een 11e plek. Het is niet eens uit de uitslag. Pak dus nog gewoon zijn UCI-punten. Zijn natuurlijk wel een heel stuk minder en gewoon een ereplaats in een monument. Maar we zijn dus uiteindelijk wel hier consensus, terechte beslissing. Als we kijken naar de reacties, hè, wat een poll eronder gezet is. Ja, niet helemaal, hè, Niels?
Nee, ik kan me er ook wel in vinden, inderdaad. Maar het is een beetje een dubbele situatie, omdat ze ook inderdaad vanuit de ploeg er wel heel fel op reageerden.
Ja, natuurlijk. Maar ja, die zien natuurlijk ook een podiumplek met mediawaarde en prijzengeld.
Ja, en nu laten we ook eerlijk zijn. Hij stond op het podium van Milaan Sanremo. We gunnen het de fantastische mens, Michael Matthews, de wielrenner die al zoveel jaren over strijdt. We gunnen hem ook die podiumplekken en eigenlijk ook wel eens een keer die grote overwinningen.
Ja, maar goed, we zijn wel in we moeten het wel afleggen tegen het wielerfisch publiek, want daar was het merendeel op het moment van opnemen. 55% was het oneens. Maar ik vermoed, dat is puur mijn vermoeden, dat daar die gunfactoren voor een groot gedeelte in zal meewegen. Wat ik ook wel snap. Wel UAE met 3 man in de top 5.
Ja, en ook niet de renners die je zou verwachten, buiten dan Pollitt misschien. Je wilde eigenlijk allemaal Tim Wellens verwachten, die dan de handschoen zou opnemen, maar dat is niet gebeurd. Het is echt een heel vreemde Ronde van Vlaanderen geweest.
Ja, om die reden ook, wat je zegt, Wellens heeft zich op die hellingen super hard gegeven. Wellens is daar super diep gegaan, ook op de Koppenberg. Een van de meest, ja, van de renners die daar eigenlijk het meeste heeft van afgezien. De eerste die te voet stond, denk ik ook. Dus ja, ik denk dat Wellens daarna ook meer de sprint van Pollitt in gedachten heeft gehouden. Want Pollitt is vaak wel snel na zo'n koers. Ze hebben daar nog een beetje rondgedraaid, maar ze missen daar
de
afmaker inderdaad. Waar ze vorig jaar die sterke ploeg rond Pogacar konden bouwen, is er nu niemand die, waar je nu van kan zeggen, die gaat zeker die sprint voor de tweede plaats naar zijn hand zetten.
Ja, ik wil toch even onze vaste podcastwaarde Jury erin gooien. Die is hier niet, maar die appte me wel al. Morgado gaat volgend jaar meedoen om de prijzen bij UAE. Daar durf ik wel in mee te gaan. Remo, we gaan hier nog een discussie meteen de kop in drukken. Er was al gelijk naar die Koppenberg, ook op social media begon te leven van, hoort hij nog wel in deze ronde, omdat hij zo glad was en met 3 renners boven komen? Jij zegt?
Nee, ik vind dat hij gewoon erin thuis hoort. Kijk, het hele gekke van het wielrennen is, dit is gebeurd al decennia lang op de Koppenberg. Hè? En dan kun je wel gaan zeggen van, ja, maar het wielrennen evolueert. Ja, die bergen blijven die bergen. En waarom is de Ronde van Vlaanderen een monument? Omdat bepaalde bergen in die Ronde van Vlaanderen al decennia lang zitten. En ja, bij droog weer rij je er gewoon omhoog. En bij nat weer loop je in een risico. En ja, zorg dat je van voren zit. Zorg dat je die berg opkomt. Het is gewoon een element wat bij de Ronde van Vlaanderen hoort.
Ja, het is inderdaad moeilijk. Maar het is niet zoals bijvoorbeeld die afdaling naar Canarieberg dat het gevaarlijk is. Het is moeilijk, het ziet er misschien ook een beetje lullig uit op een bepaald moment als daar profielrenners daar niet meer boven geraken, omdat er dan te weinig grip is. Maar uiteindelijk, het gevaar, het is niet dat daar gaat gevallen worden of aan hoge snelheid. En dat is ook voor mij de reden om te zeggen van ja, we moeten daar niet aan gaan denken aan dat te schrappen. Zeker ook omdat het vooral is bij nat weer. Dat is dan ook nog een situatie dat niet elk jaar zal voorkomen. Ben ik zeker ook voorstander van de Koppenberg.
Rijden de renners dan eigenlijk wel met de goede banden hier?
Ja, maar ja, voor zo'n kleine passage ga je niet heel je bandenprofiel aanpassen. Hè?
Ja, even Rino steken aan de voet van de Koppenberg.
Gewoon een wisselzonde maken daar.
Ja, even de mechaniciteit aan het werk zetten.
Ik heb nu niet paraat hoeveel kilometer nu precies over kasseien wordt gereden. En zeker niet over kasseien omhoog. Maar de wedstrijd is 270 kilometer. Dat gaat nooit 20 kilometer zijn dat er over kasseien gereden worden. Dus ja, daar kun je al bijna niks mee. En haal die Koppenberg eruit. En jij had die hele finale, die nu toch echt wel mooi is uitgetekend sinds die komst hier naar Oudenaarde. Ja, dat onthoof je.
Ja, het was ook gewoon een super uitzonderlijke situatie. We gaan dit niet heel vaak zien. Ook een paar uur later bij de vrouwen. Er zijn meer vrouwen naar boven gereden dan mannen. Dus dat bewijst ook van... Het was gewoon heel uitzonderlijk en ik denk niet dat we volgend jaar dit weer gaan zien, zelfs als het regent.
Nee, maar we moeten ook gaan opletten dat bij elke situatie dan in een koers gebeurt, dat we gaan roepen, ja, maar dit kan niet meer, dat kan niet meer. Op het laatste houden we gewoon niks meer over, want wat voor de een goed is, is voor de ander slecht. En ja, je moet toch zorgen dat bepaalde tradities in koersen, dat die ook hersteld worden of in ieder geval in stand worden gehouden. En ja, ik vind het alleen maar een toegevoegde waarde, zoals de Koppenberg een aantal jaren geleden is teruggekomen in die nieuwe hertekende finale. Kijk, situaties zoals we vroeger hadden met Skibbe, dat er auto's nog tussen zaten, dat er fotografen midden op de weg daar staan. Ja, dat gebeurt allemaal niet meer. Wat dat betreft is het al echt niet meer te vergelijken met de situatie van de jaren 80, 90. Dus ja, ik vind het niet zo'n groot probleem.
Ja. Wat ook nu het geval is bij Van der Poel, die kan weer een extra record wat hij inmiddels kan gaan najagen. Hoewel hij daar zelf volgens mij nog helemaal geen zin in heeft om dat te doen, zegt hij althans.
Nee, hij was er totaal niet mee bezig na afloop. Hij zei in de persconferentie dat hem echt niet iets is wat hem bezighoudt. Hij zegt gewoon van, zolang ik blijf doen wat ik doe, dan zullen die koersen wel komen en gaat mijn palmares wel aangedikt blijven.
Ja, want hij heeft nu in de cross kan hij het record gaan breken. En nu is het ook in de Ronde van Vlaanderen, vanaf volgend jaar al.
Maar daar is het ook, hè. In de cross. Wij praten er altijd over, oh, hij wil die zevende wereldtitel, die achtste wereldtitel. Maar zelf blijft hij daar altijd heel formeel in, dat hij daar niet mee bezig is. Ik denk dat hij eerder...
Zegt hij, hè? Want uiteindelijk heeft hij toch ook bij jou in het interview in Ride Magazine, geeft hij toch ook alweer toe dat hij er wel weer mee bezig is. Het zijn een beetje die tegenstrijdigheden die we...
Ja. Maar ik heb soms wel het gevoel dat hij ook wel meer bezig is met bijvoorbeeld zijn palmares in de breedte uitbreiden. Dat hij dat ook wel op termijn belangrijker vindt om heel veel koersen op zijn palmares te hebben. Al die verschillende klassiekers, vergeleken met de kwantiteit. Sorry.
Ja, want ik wil één opvallend ding wat hij ook zegt in de persconferentie. Van, ik heb al meer gewonnen dan ik ooit had gedacht. Alles wat nu nog volgt is bonus. Dan denk je, ja, maar je gaat je toch niet zo... zoveel offers brengen voor iets wat je beschouwt als een bonus?
Goh, ja, ik denk gewoon dat hij dit zo leuk vindt. Ik denk eigenlijk dat de essentie is. Van der Poel vindt koersen gewoon zo leuk. En ik denk dat hij, zolang hij het kan, dat gaat blijven doen. En ik denk inderdaad dat die eerlijst, dat is een bijkomstigheid, denk ik echt. Ik denk gewoon dat je koers wil maken en wil genieten van die koersen. En dan de rest komt er wel bij.
Ja, het is toch... Zo denken wij inderdaad over hem. Maar in dat interview wat ik afgelopen winter met hem voor Ride Magazine had... Daar is hij toch wel eigenlijk tot de gedachte gekomen van... dit is eigenlijk niet de levenswijze wat ik wil. Zoveel trainen, bepaald pieken naar bepaalde koersen. Maar als je dan de beloning krijgt dat je grote koersen wint... waar het allemaal om gaat, ja, dat vergoedt heel veel. Mm-hmm. En die woorden, ja, die passen eigenlijk niet met de speelvogelmajeu van der Poel... zoals wij hem kennen. En ja, ik denk wel dat hij zeker heeft ook geroepen van... ik wil dit voorjaar minimaal één monument winnen... Dus dat geeft toch aan dat die honger naar die monumenten heel groot is. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat zeker Luik Bastenaken Luik door zijn hoofd.
Nou ja, Adrie zei dat eigenlijk tussen neus en lippen. Doordat hij één wedstrijd heel graag wilde winnen en dan wees hij op vandaag. Als je kijkt naar die uitslagen, dan is er geen wedstrijd die hem beter ligt dan deze wedstrijd. Maar dat hem dus met name toch om Ronde van Vlaanderen gaan. Want ja, wie komt hij tegen in Luik normaliter?
Evenepoel en Pogacar.
Ja, ga daar maar eens van winnen op die heuvels.
Maar dat heeft hij zelf ook al gezegd. Van, ik verwacht niet per se dat ik daar Evenepoel of Pogacar zou kunnen volgen. Dus ik weet niet of het, hoe groot het vertrouwen daar is. Of hij laat ook weer niet het achter van zijn tong
dat
daarover
sowieso.
Zien.
Ja. Maar alles is nu bonus. Hij heeft er niks te verliezen. Hè? Nee. Als hij nog geen monument had gewonnen, dan werd er nog gezegd van... Mathieu, je hebt geen monument gewonnen dit voorjaar.
Mm-hmm. Maar zie je wel een scenario mogelijk dat hij op La Redoute Evenepoel kan volgen? Daar waar Evenepoel al 2 keer iedereen achterlaat?
Ja, ik denk wel dat die inspanning hem op zich moet liggen. Maar ik denk vooral in de stroken dat daarna komen, dat Evenepoel hem daar kan kraken. Of Pogacar. Zeker Evenepoel, die kan echt dat tempo kan versnellen en dan aanhouden.
Ja, maar het is al niemand gelukt om
precies,
hem terug te halen.
Zoals hij Pidcock heeft gekraakt. Pidcock kon eigenlijk ook volgen. Maar dan werd hij toch gekraakt in die kilometer daarna. En dat zie je dan ook wel weer gebeuren met Van der Poel.
Ja, maar we hebben nu over Van der Poel in Luik-Bastenaken-Luik. Maar ik had Remco Evenepoel ook wel eens graag hier in de Ronde van Vlaanderen gezien.
Absoluut. Ja. Ja, als je die moet toch vandaag gekeken hebben. En als je even de regen wegdenkt van jongens, dit is toch iets voor mij.
Ja, dat is echt zo. Die superkampioen die we hier missen, denk ik, ja. Om Van der Poel uit te dagen. En hij heeft het vermogen. Waarom zou dat dan niet op die kassei lukken? Natuurlijk, nu dat een beetje natter lag, zou dat wel... Ja, ik weet niet wat dat in het voordeel van Evenepoel zou geweest zijn. Want dan wordt het ook wel weer iets technischer natuurlijk. Hè?
Ja, maar hebben we uiteindelijk een van die andere grote 6 gemist vandaag?
Nee, de wedstrijd is zoals de wedstrijd is. En daar moet je ook niet meer bij stilstaan als ze er niet zijn. Kijk, natuurlijk, we hebben bepaalde... een Wout van Aert, dat is een gemis. Maar dat wisten we afgelopen woensdag na die zware valpartij, weten we dat. En dan moeten wij ook als publiek schakelen tot het een wedstrijd zonder wordt. Nou, hebben wij genoten van wat we vandaag gezien hebben? Ja, ik in ieder geval wel. En ja, ik heb in mijn analyse heb ik eigenlijk de vergelijking toch gemaakt met 1975... met Eddy Merckx, die ook met rug nummer 1 als wereldkampioen de ronde op zijn naam is te schrijven. En toen waren de beroemde woorden van Frans Verbeek van hij rijdt 5 kilometer rapper. En Verbeek was degene die het langst bij hem in het wiel heeft gezeten. Sprak ik dan de afloop met Christian Nierman, die zei Jurgensen heeft heel hem kunnen bijhouden op die Koppenberg, bleef lang in het zicht. Maar als je eerlijk bent... Wie heeft de inhoud van Mathieu van der Poel? Dus het is eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie.
Hugo Korreweits van het Nieuwsblad, die loopt hier net langs. Hugo, jij hebt denk ik het meeste Ronde van Vlaanderen van ons allemaal al gezien. Hoe kijk jij naar deze?
Ik vind dat een hele straffe. Van der Poeliaans, dus weggaan. Vorige week doet hij dat in Harelbeke, van de Paterberg in Harelbeke. 44 kilometer. Dus hij was daar niet van hersteld zondag. Vandaag gaat hij weer van 44 kilometer, niet meer omkijken. Het is gewoon een lekker ouderwetse coureur die dus geen plan, er is een plan, op de Koppenberg wil ik op het stijlste punt vooraan zetten om de problemen te vermijden. En dan gaat hij, kijkt er niet meer om.
We hadden natuurlijk wel nog even de discussie dus straks, ook toen we bezig waren met wat is nu de juiste kop voor een bepaald artikel. Is dit nou heroischer dan wij vorig jaar hebben gezien toen Pogacar won? Want als je puur gaat kijken naar de cijfers, die vertrok wel nog ietsje eerder.
Ja, maar kijk eens naar dingen, naar het trekrecord van meneer Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Dus als ik kijk naar de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen, ja, dan wordt dat de absolute recordhouder. Of dat nu 44 of 55 kilometer is, dat maakt niet uit. Het is gewoon de wijze waarop. Ik denk dat vorig jaar niet regende. Ik denk dat hij vorig jaar niet de enige topfavoriet was. Hij had heel het peloton tegen hem en hij zat heel het peloton opzij.
Nou, maar dan ga ik toch weer terug naar die woorden die Adrie Van der Poel vorig jaar een paar keer heeft uitgesproken. Jongens, we moeten meer genieten van deze generatie. We moeten beseffen welke unieke coureurs we op het ogenblik aan het werk zijn. En toen wees hij naar Tadej Pogacar, hij wees naar Wout van Aert en hij wees naar Mathieu. Ja, en zo is het ook, hè, wat wij nu krijgen te zien. Een Strade Bianchi op 100 kilometer van de streep. Ja, als je voor de tv zet, denk je op een bepaald moment het begint een beetje saai te worden. Maar het is natuurlijk wel iets unieks waar we naar kijken.
Ja, maar de strijd voor de tweede plaats is tegenwoordig veel spannender dan de strijd voor de eerste plaats. Dus heb je nog altijd leuk achtergrondwerk.
Behalve als er een paar renners van die top 6, hè? Van dat zestal Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Vingegaard, Roglic, ja. Evenepoel aan de start staan.
Ja, maar ik ben een kind van de generatie van Eddy Merckx. Ik was 10 toen ik de eerste keer de Tour de France won. Toen was Milan Sanremo op maandag nog op Sint-Josef Klassieker. Ik kwam van school. En de weinige keer dat Eddy Merckx niet won, was ik triest. Of dat hij nu wegging op de Poggio, voor de Poggio of achter de Poggio, het gaat hem om winst.
Hugo, we gaan jou weer aan het werk laten, want je hebt ook een deadline te halen. Dankjewel dat je eventjes hier zo spontaan wilde aanhaken. Wij moeten nog eventjes naar de vrouwenwedstrijd, want die is ook geweest. Daar zagen we wel Little Trek, zeer prominent met uiteindelijk winst voor... niet Nieuwedoma, Longo Bergini. Maar vooral, als we toch even met de Nederlandse bril opkijken, Shirin van Androoy. die daar derde wordt. En notabene werd teruggehaald door haar ploeggenoot die uiteindelijk wint.
Ja, het was echt een heel bizarre wedstrijd. Ook die, hoe vaker gewisseld werd van welke renners ja. er op kop reden. En ja, het gaat over een situatie waar Van Androoy denk ook vanuit de achtergrond komt en eigenlijk naar de eerste groep rijdt en er gewoon meteen weer overgaat en dan opeens solo is en zit echt in een heel kansrijke positie. Maar dan vanuit de ploegleiderswagen in Little Trek is er beslist om Longoborghini toch nog naar Van Androoy toe te laten rijden. Ze hebben gezegd van, ga maar, doe het maar. Enig probleem, Nia Doma zat in het wiel van Longoborghini. Samen zijn ze komen aansluiten bij Van Androoy. Dan is het wel gewoon een quasi gelukte situatie al, want Nia Doma sprint niet al te snel en Longoborghini is gewoon heel snel. Dus dan wint Longoborghini, maar ja, als ik Shimon van Androoy zou zijn, dan zou ik toch denken van, ja, wat als? Dus zij vertelden...
Ja, terwijl ze, nou ja, ze bleven maar knuffelen. Het, het leek wel Milan Sanremo bij de mannen, zoveel werd er geknuffeld na afloop. Ze leek helemaal prima te vinden. Het was altijd een gouden kans.
Ja, ze zei ook zelf van, ja, ik vind het helemaal prima, ik snap het ook. Uiteindelijk, we hebben gewonnen, dus... Ja.
En ze heeft nog heel veel jaartjes om het nog...
En zelfs in die sprint, zij trok de sprint aan, maar ze bleef ook maar gaan. Het leek zelfs zo of dat zij zijn sprint op een gegeven moment naar haar hand ging zetten. Dus ja, zij had die koers wel op veel verschillende manieren zelfs gewoon kunnen winnen.
Ja, dat was een hele sterke achtervolgende groep met Kopecky, met Vollering, met Vos. Kwamen er maar niet meer bij. Puk Pietersen zat daar ook bij. Alleen Vos die reed niet mee, wordt uiteindelijk dan op, 12 seconden of zo, sprint hij nog naar 4. Dan ga je toch denken van, Marianne, waarom rij jij niet in die slotkilometers?
Ja, omdat ze ook stik kapot zat, zei ze. Want het was, zeker in de finale van de vrouwenkoers, was de regen kwam echt zeer stevig opzetten. Hè. Ze hebben eigenlijk, denk ik, sowieso zelfs in heel die finale, eigenlijk heel weinig momenten geen regen gehad. En dat kroop echt wel heel zwaar in de kleren. Zeker bij de vrouwen zagen we nog meer lijken over de finish maar komen dan bij de mannen.
Maar ze wint wel met speels gemak die sprint voor plek 4.
Ja, omdat ze zich had gespaard aan haar licht. Ik denk als ze daar
neem 2, 3, 4 keer over in die laatste 5 vlakke kilometers. En je zit er weer bij. En als er 1 iemand sluw is en weet hoe je daarna nog een sprint alsnog kunt winnen, dan is het Vos.
Ja, ik denk toch dat ze zich niet 100%... Sowieso niet 100%, maar ik denk dat ze zich niet goed genoeg voelde. Ook Kopecky zat ook in die groep. Hè. Dat is ook iemand, die heeft...
Ja, maar die sprint ze er helemaal uit in die laatste kilometers.
Ja, maar, dat weet je natuurlijk niet op voorhand. En ik snap wel dat je het niet vertrouwt om dan echt zelf... Ja, ik ga het initiatief nemen. Dat is toch een beetje een risico. Dus ik snap haar op zich wel.
Ik denk gewoon dat de beste rensters daar van voren zaten.
Ook al, ja.
Zeker Longoborghini. Oké, het is een vreemde situatie, maar die was echt heel sterk. Vandaag ook hoe die sprint wint, het was helemaal niet spannend. Die rijdt ook een supergoed voorjaar. Dus,
Er waren 3 jonge rensters waar ik al met een schuin oog naar wilde kijken. Dat was Van Androoy, hebben we gezien. Puk Pietersen hebben we heel nadrukkelijk gezien. Vandaag ook Fem van Empel. Hoe is het met haar geëindigd?
Zij was wel best goed. Ik denk dat zij uiteindelijk top 20, denk 17e. Ik ben niet zeker. Zij zat eigenlijk ook wel steeds mee. Zij had ook op de kop mee, reed ze een redelijk goede beklimming. Daarna denk ik op het einde dat ze toch nog een beetje de inhoud mist. Ook wel waarschijnlijk die ervaring die zeker Shimon van Androoy wel heeft. Pietersen misschien iets meer al. En uiteindelijk zakt ze er een beetje door. Maar ik denk dat zij top 20 rijden in haar eerste monument. Denk ik dat dat gewoon een prima resultaat is.
Ja, toch nog even terug naar Pietersen. Volgende week Parijs-Roubaix. En die rijdt ze...
Niet.
Nee, waarom niet?
Ja, ze heeft het trouwens wel verkend samen met de ploeg. Dus ik had haar ook gevraagd van, ga je die niet rijden? En ze zei nee, en ik vroeg nu ook van, ja, als je naar haar resultaten gaat kijken dit seizoen, denk ik dat ze in elk klassieker top 10 rijdt. Ze maakt ook telkens mee koers, is gewoon een van de beste renners. En ik vroeg haar, vind je het niet jammer, nu dat je seizoen erop zit, je weg zit erop, je hebt zo'n goede vorm. Ik kan ook inbeelden in de Amstel, in Luik, die koersen moeten ook perfect liggen. En ze zegt van, ja, op dit moment baal ik wel gewoon dat ik dat erop zit. Ik vind het superleuk.
Dat kunnen ze dan wel toch wel opengooien. Ik bedoel, het crossseizoen is nog zo ver weg. Je kan dan nog prima.
Mountainbiken.
Ja, mountainbiken is natuurlijk waar. Ja,
ja, en ik denk dat ze in mei gewoon terug op die mountainbike moet gaan. En ik denk wel dat ze bij de ploeg nu zullen zeggen van... Volgend jaar kun je alle klassiekers rijden die je wilt. Dit jaar is de mountainbike. En ze is daar ook gewoon...
Het is natuurlijk een Olympisch jaar, dus nu is het zuur. Maar het zoete ligt in
Ik denk dat
een
gouden medaille nu wel iets belangrijker is.
Contract met Canyon is ook verlengd. Hè? Dus er moeten ook mountainbikes verkocht worden.
Ja. Ja, voilà.
En zij heeft nog jaren genoeg. Maar als je zo'n vorm bent, dan moet je natuurlijk maar... Het is geen zekerheid dat je dat ieder jaar maar opnieuw weet te halen. Goed, tot zover de Ronde van Vlaanderen. Woensdag... Thuiswedstrijd voor jou, Niels?
Ja, Scheldeprijs met Jasper Philipsen, met Tim Merlier. Dus toch weer een nieuw duel om naar uit te kijken. En met waaierspektakel in Zeeland, want er worden toch wel ook helse weersomstandigheden en veel wind verwacht.
Geen Jacobsen?
Nee, Jacobsen die werkt via Ronde van Turkije naar de Giro toe.
Ja, nou, dat wordt weer sprinten. En dus ook geen Van der Poel, dat hebben we hier in deze podcast al feitelijk weten vast te stellen.
Prima.
Ja, en daarnaast natuurlijk Parijs-Roubaix op zaterdag, de wedstrijd voor vrouwen op zondag. Die worden mannen alle twee te volgen in een live blog op Wielerflits. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren en voor het kijken op Wielerflits. Al het nieuws over deze wedstrijden en alles wat er verder nog speelt in de wielerwereld. En wij zijn er volgende week weer terug met een nieuwe Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.